Goedemorgen gemeente, mijn naam is Jacob Rink en ik heet u van harte welkom in deze dienst. Ook groet ik de mensen die thuis deze dienst met ons meeleven of elders. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen en het orgel wordt vandaag bespeeld door Gert Christian de Gier. De orde van de dienst kunt u vinden op de website en ook in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 hebben we nog een dienst. En deze dienst wordt geleid door dominee Van Meijeren uit Zeist. Ook bent u welkom op Oudjaarsdag, dinsdag 31 december. Dan is er om 7:30 een oudejaarsdienst, geleid door Willem-Jan de Hek. En op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, begint de dienst zoals gebruikelijk een uur later, dus om 11:00. Voorganger is dan dominee Wim Vermeulen. En voorafgaand aan de dienst is er dan gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. De bloemengroet geven we vandaag ter felicitatie aan mevrouw Zwijnenburg. Ze was eerder deze maand jarig. En ook geven we de bloemen aan ter bemoediging aan Cora Onvlee. Ze kan vanwege gezondheidsklachten al een langere tijd hier niet meer in onze kerkdiensten zijn. Na afloop is er koffie en thee. Daarvoor ben u natuurlijk ook van harte uitgenodigd. En er is na afloop ook gelegenheid voor gebed. Dat is hier aan de rechterkant. Samen met het gebedsteam kunt u danken of bidden, van harte ook daarvoor uitgenodigd. Namens de kerkraad een gezegende dienst, laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen een loflied op God die koning is, die machtig is, maar die zijn macht niet op bruut geweld heeft gesteld. Integendeel, hij is naar ons toegekomen in het kind van Bethlehem. We zingen op Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4. Als je afgelopen woensdag hier in de kerk was op de eerste kerstdag, dan was je erbij toen we met elkaar Matthäus 2 lazen over de zoekers uit het oosten die op weg waren naar het kind Jezus. Vandaag lezen we verder uit Matthäus 2. In datzelfde hoofdstuk gaat het dan ineens een hele andere kant op. Het gaat vandaag over de achterkant van het kerstfeest. Een psalm die bij die achterkant hoort is psalm 2. In de oude traditie van de kerk werd die psalm al gezongen in de kerstnacht. Want wij weten dat het kind, Jezus, waarin God naar ons toegekomen is, niet door iedereen even hartelijk welkom is geheten. We zingen straks die psalm nadat we eerst het gebod van God hebben ontvangen. Psalm 2, vers 1 en 4. Het gebod van God horen we uit Deuteronomium 5, waar God tegen Israël en via Israël tot ons dit zegt: Ik ben de Heer jullie God die je uit Egypte, uit de slavernij hebt bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde als ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer je God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer je God die je heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere jullie God. Dan mag je niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw dieren, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed kunnen rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor je vader en je moeder, zoals de Heer je God heeft geboden. Dan word je gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de Heer je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af en zet je zinnen niet op de vrouw van een ander. Laat je oog even min vallen op zijn huis of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Toen er ooit iemand naar Jezus toe kwam met de vraag: wat is nu van deze geboden het eerste, het belangrijkste? Toen antwoordde Jezus als volgt. Hij zei: het eerste van alle geboden is dit. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heere is één. En daarom zul je de Heer je God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is dit: heb je naaste lief als jezelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is. Hier in de kerk of als je op afstand met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heer Jezus Christus, wij aanbidden u in het kind van Bethlehem. En wij danken u dat u ook ons hebt gezet op het spoor van de herders en van de wijzen. Die één ding zeker wisten. Wij moeten bij Jezus zijn. En wij danken u dat die overtuiging ook onze overtuiging is geworden. Dat wij hier zijn om bij u onze vrede te zoeken. Ons in u te verheugen en te verblijden. Misschien wel bevend, zoals de psalm het net zei. Maar, zegt de psalm ook, zalig ben je als je schuilt aan Gods hart. En dat willen we doen vanmorgen, hier in uw huis, of op afstand met deze plek verbonden. Wij danken u dat we kerst in de rug hebben en dat we verder mogen. En wij bidden u dat uw Heilige Geest dicht bij ons is, ook vandaag. Als we vanmorgen worden meegenomen naar de achterkant van het kerstfeest. De donkere en de lelijke kant van de wereld waarin u gekomen bent. Onze wereld. Maar vooral uw wereld. Nog altijd. En daarom bidden we, Geest van God, wees vanmorgen zo in ons midden. Dat uw woorden voor ons opengaan. Dat we zelfs op de zwartste bladzijde van het evangelie... het evangelie van u mogen vernemen. Dat bidden we voor onszelf hier in de kerk. Voor de allerkleinste bij de oppas. Voor de kinderen aan wie straks het verhaal wordt verteld. Voor iedereen die met ons verbonden is op andere plekken. En voor uw wereldwijde kerk. Waar en hoe ze ook samen is vandaag in uw naam. Hoor ons gebed in de naam van Jezus. Amen. Jongens en meiden, er is straks voor jullie kindernevendienst. En als je wilt, mag je eerst eventjes naar voren komen. Goed zo. Kom er maar bij. Iedereen een plekje? Ja? Heel goed. Kom maar. Hey, ik heb vandaag iets meegenomen waarvan ik benieuwd ben of jullie dat ook nog in huis hebben. Ik moest er eerlijk gezegd wel een klein beetje naar zoeken. Wie van jullie kan er borduren? Ja, toch wel? En wie van jullie heeft er misschien nog wel ergens een borduurschilderij in huis hangen? Ja, nog een paar vingers? Toch wel? Volgens mij zag je dat vroeger veel meer. Ik moest er in ieder geval een beetje zoeken. Maar we hebben er nog één. Een borduurschilderij. Zie je wel? Helemaal gemaakt door iemand die dat helemaal met zo'n naald en een draad, weet je wel, steekje voor steekje allemaal heeft gedaan. En het ziet er eigenlijk best goed uit, vind je niet? Ja, het is een geboorteschilderij. En waar ik het met jullie vandaag even over wilde hebben, is eigenlijk niet alleen over de voorkant van het schilderij, maar ook over de achterkant. Kijk, de achterkant ziet er heel anders uit, zie je wel? Een beetje saai, vind je niet? En hij is een beetje stuk. Een klein scheurtje zit erin. Maar dat hebben we eigenlijk nodig, dat kleine scheurtje. Want als je nou door dat kleine scheurtje heen kijkt, dan zie je hoe de achterkant van een borduurwerk er eigenlijk uitziet. Zie je wel? Ziet dat er ook mooi uit? Niet echt, hè? Nee, precies. Er zitten allemaal draden en die gaan allemaal heel erg scheef over elkaar heen. En die, ja, er is eigenlijk geen... geen touw aan vast te knopen, zou ik bijna zeggen. Maar, ja, zus? Precies. Jij weet al een klein beetje wat ik wil gaan vertellen. Kijk, want inderdaad, wij hangen natuurlijk niet voor niks. Hangen we zo'n schilderij, hangen we met deze kant naar voren, hè, en niet zo. Dat is natuurlijk ook wel logisch. Maar, die twee dingen horen toch wel bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Want zo'n schilderij heeft een voor- en heeft een achterkant. En ik moest daaraan denken, toen ik bezig was met de preek voor vandaag, voor de zondag na kerst. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, kerst heeft ook een voorkant, een hele mooie voorkant. We hebben uitgebreid kerst gevierd en een hele mooie aanloop naar kerst. En jullie waren er ook allemaal bij. Maar kerst heeft ook een achterkant. Want als we vandaag verder gaan lezen in het mooie verhaal over de wijzen uit het oosten, dan gaat het nu ineens over hele akelige en moeilijke en vervelende dingen. Het gaat over koning Herodes, die helemaal niet blij is met het kind Jezus en die er alles aan gaat doen om dat kind zelfs te doden. Dat is in ieder geval zijn plan, precies. Inderdaad. En dat is natuurlijk heel verwarrend. Op de zondag na kerst hebben we net nog een beetje al die mooie kerstgedachten en onze kerstkleren misschien nog wel aan. Dan moet het ineens over hele moeilijke dingen gaan. Maar ja, soms dan liggen die moeilijke dingen in het leven ook heel vlak bij de mooie dingen natuurlijk, hè? Dat weten wij ook allemaal. En wat ik nu altijd zo mooi vind aan het beeld van zo'n geborduurd schilderij, is dat soms dan zie je de hele mooie dingen van het leven, daar zie je de voorkant. Maar soms dan snap je ook eigenlijk niet zo goed waarom dingen gebeuren en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Dan lijkt het leven eigenlijk meer op zo'n achterkant van een schilderij. Heel verwarrend. En ook niet zo erg mooi. Wat dan altijd helpt, als je deze achterkant ziet, dat je weet, oh ja, ik zie nu de achterkant en die is niet erg mooi en die is erg verwarrend. Maar ik weet dat er ook een voorkant is. Zelfs als ik hem eventjes niet zie. Nou, dat lijkt me een mooie les voor de zondag na kerst aan de hand van het geborduurde schilderij. Jullie gaan zo naar de kinderneefdienst. Het lied van de maand laten we vandaag even voor wat het is. Volgende zondag in januari beginnen we weer met een nieuw lied van de maand. Dus jullie mogen nu naar de kinderkerk gaan. Wij openen samen het woord van God. We lezen straks verder in het Matthäus-evangelie. In Matthäus 2 wordt Jeremia 31 aangehaald. Daarom is dat onze eerste lezing. Een fragment uit Jeremia 31. Dan de evangelielezing en tenslotte een gedeelte uit Romeinen 8. Horen wij het woord van God? Dit zegt de Heer bij monden van de profeet Jeremia. In Rama hoort men klagen en bitter treuren. Rachel beweent haar zonen. Ze wil niet worden getroost. Haar kinderen zijn er niet meer. Maar dit zegt de Heer. Huil niet langer. Droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren naar hun eigen land terug, spreekt de Heer. Tot zover de eerste lezing. uit het Evangelie Matteüs 2. Kort nadat de wijzen uit het oosten de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. En die zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid, wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Tot zover de tweede lezing. En de laatste uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, uit hoofdstuk 8. Wat moeten wij hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. En ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Woord van God. Halleluja. Amen. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit het nieuwe liedboek lied 510. Dat is een heel oud lied, dat merk je ook wel aan de tekst. Een lied van niemand minder dan Joost van de Vondel. Toch een van onze allergrootste dichters, denk ik, op een indrukwekkende melodie gezet en gemaakt bij het gedeelte dat we lazen uit Matteüs 2. Na de preek luisteren we naar muziek, een bewerking over gezang 146 van Nico van den Hoven, en zingen we aansluitend de aangegeven coupletten van lied 130. en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Het gaat vanmorgen over een zwarte bladzij uit het evangelie. Over wat je gerust zou kunnen noemen de grote anticlimax van het kerstfeest. Het feest dat zo geweldig begon met licht en engelen, met muziek en goede woorden. Vrede op aarde, want voor jullie is de zaligmaker geboren. Ga erop uit om hem te aanbidden. En op die aanbidding van de herders volgde de aanbidding van de wijzen, waar we op kerstochtend bij stil stonden. Zoekende buitenstaanders door een ster op het spoor van Jezus gezet. En dan volgt nu ineens deze postnatale depressie. Sta op, krijgt Jozef te horen. Neem het kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte, want Herodes gaat alles in het werk stellen om het kind te doden. Waarom? Waarom, Matthäus, ineens deze brute overgang? Waarom mogen we niet nog even wat langer in de kribbe turen? Waarom wordt het prachtige, intieme feest van kerst, waar we zo hebben van genoten, ineens zo wreed verstoord? Ja, op die vraag is uiteindelijk maar één antwoord. Omdat dit nu eenmaal onze werkelijkheid is. Omdat dit de wereld is waar jij en ik in leven. En omdat dit de werkelijkheid is waarin Jezus geboren werd. Een wereld vol Herodesen die er niet voor terugdeinzen om een kind om het leven te brengen. Deze wereld is onze wereld. En deze wereld is Gods wereld. Het mag dan een brute overgang zijn en een ontnuchterende werkelijkheid, maar ik dacht, op een bepaalde manier hebben we de blik die Matthäus hier ons op de werkelijkheid geeft ook ontzettend nodig. Matthäus helpt ons om ook de losse eindjes van een voorbij jaar, bijna voorbij jaar, wat aan elkaar te knopen en te duiden. Een jaar dat achter ons ligt en dat ons opnieuw confronteerde met heel veel geweld, wereldwijd, daar hoef ik je niks over te vertellen. Veel mensen maakt dat bang en onzeker. Misschien herken je dat ook wel bij jezelf. Wat gebeurt er allemaal? En waar gaat dit allemaal heen? Ik denk dat Matthäus 2 ons kan helpen om het iets wat te duiden vandaag, op deze eerste zondag na kerst. En de eerste, waarover Matthäus ons een paar keer heel nadrukkelijk vertelt en op wijst, en over wie we het dus wel echt even moeten hebben vanmorgen, dat is natuurlijk die persoon van koning Herodes. Want hij is degene over wie de engel zegt dat die alles in het werk zal stellen om het kind te doden. Ik dacht, wat zegt dat nou over die Herodes? Wat is er aan de hand met een mens als de geboorte van notabene een kind je aanzet tot een moordpartij? Dan moet je je toch wel heel erg angstig en bedreigd voelen. En dat is ook zo. Kijk, van één ding kun je Herodes niet beschuldigen en dat is van ongeloof. Toen die wijze bij hem aanklopte met de vraag waar de nieuwgeboren koning van de Joden te vinden was, nam hij hun boodschap in ieder geval heel serieus. Wrang genoeg, veel serieuzer dan de schriftgeleerden deden. Die wisten wel probleemloos op te lepelen waar een eventuele nieuwgeboren Messias te vinden zou moeten zijn. Maar het bracht hen niet in beweging. In tegenstelling tot Herodes. Want als dit nieuws waar is, wist Herodes, als er inderdaad iemand is die aanspraak maakt op de troon, ook al is het nog maar een kind, dan zal ik mijn positie moeten opgeven. En als er iets is dat ik Herodes niet wil, dan is het dat. Er is ook uit allerlei buitenbijbelse bronnen behoorlijk veel over koning Herodes bekend. En als er één ding is dat uit al die informatie wel als een soort rode draad naar voren komt, dan is het wel dat hij een heel angstige en bange man geweest moet zijn. Iemand die aan de buitenkant machtig en sterk lijkt, maar van binnen alles en iedereen door en door wantrouwt. Er is maar één ding in zijn leven waar alles om draait en dat is de macht. En Herodes kent als geen ander de les die iedere machthebber kent. Dat er aan de top uiteindelijk maar ruimte is voor één iemand. En hoe ouder hij wordt, hoe meer bedreigingen en samenzweringen hij overal om zich heen ziet. Aan het einde van zijn leven deinst hij er niet eens voor terug om verschillende van zijn familieleden om te brengen. Inclusief nota bene zijn eigen vrouw. En zo leeft Herodes zijn paranoïde leven in een tragische eenzaamheid. Zijn leven dat zo in de greep is van de angst. Het is de angst die hem de macht geeft. En om die macht te behouden moet hij wel overal angst, dood en verderf zaaien. Nu ja. Angst, dood en verderf is er in het afgelopen jaar ook weer volop gezaaid in de wereld. En je vraagt je af, wie wil dit nu eigenlijk en waarom? Waarom dit toch allemaal? Dat is eigenlijk de oude vraag die al in Psalm 2 wordt gesteld. Wat drijft de leiders van de volken toch en wat bezielt de Assads en de Poetins van deze wereld? Waarom wordt er zoveel waanzin door hen bedacht? Psalm geeft ook een antwoord op die vraag. Ten diepste, zegt de psalm, als je nou echt even alles eraf pelt, dan is alle machtshonger en alle agressie uiteindelijk gericht tegen God en zijn gezalfde. En in Matteüs 2 lezen we niks anders als er gezegd wordt dat Herodes alles in het werk gaat stellen om het kind te doden. Zo hebben christenen vanaf het allereerste begin Psalm 2 al gelezen. De psalm hoorde in de vroege kerk zelfs bij de lezingen voor de kerstnacht. Zo waren de eerste christenen ervan overtuigd dat die gezalfde van God, waar Psalm 2 het over heeft, dat dat uiteindelijk niemand anders kon zijn dan Jezus, de Messias. Het kind van Bethlehem. In dat kind heeft God niemand minder dan zichzelf gegeven aan ons en onze wereld. En in elke tijd zijn er Herodesen die dan aanvoelen dat precies dit kind, deze God, de ultieme bedreiging is voor hun eigen macht. En zo loopt er een rode draad van haat door de geschiedenis. Haat van mensen tegen God en zijn gezalfde. Haat van mensen die graag hun eigen apocalyps uitroepen. Nee, niet die van ere zij God in de hoge en vrede op aarde. Nee, de alternatieve apocalyps zou je kunnen zeggen, van angst en geweld en haat en onderdrukking, aangekondigd door een engel van de dood. Omdat er ergens diep van binnen in ons iets zit dat zegt, ik ben zelf een God in het diepst van mijn gedachten. En aan de top is er maar plek voor één. En dat ben ik. Want ja, als dat patroon van die Herodes door de hele geschiedenis heen nou zo'n gruwelijk en griezelig herkenbaar patroon blijkt te zijn, dan moeten we vandaag misschien toch ook nog één stap verder gaan. En voor de Herodes vandaag niet alleen maar naar het Midden-Oosten kijken of naar Rusland, maar ook eerlijk in de spiegel. Want in Herodes zien we onder een sterk vergrootglas ook ergens toch een beeld van onszelf. Het is helaas in de geschiedenis ook vaak geweest: wat woeden de christenen en wat bedenken de kerken waanzin? En wat is dat anders dan een enorme uitvergroting van die grote oerzonde die diep van binnen in ons allemaal zit? De Herodes in mij en in jou, die zegt: ik kan er maar één de baas zijn over mijn leven en dat ben ik zelf. Daar komt niks en niemand tussen. Zelfs het kind van Bethlehem niet. Ondertussen laat Matthäus 2 ons ook zien waar zo'n leven eindigt. Wat er met je gebeurt als je Christus niet als je koning accepteert. Hoe je dan verstrikt komt te zitten in een leven van angst en eenzaamheid. Waarin uiteindelijk alles en iedereen een bedreiging voor je wordt. In het groot en in het klein slaan we dan om ons heen. En laten we niet te snel denken dat wij natuurlijk nooit die kant op zullen gaan. Nee, de geschiedenis wijst anders uit. Mensen van wie niemand het gedacht had, bleken in staat om te komen tot de meest gruwelijke dingen. Neem nou bijvoorbeeld die ex-president van Syrië, Assad. Toen hij, Assad junior, in 2000 vrij onverwacht aantrad als de nieuwe president van Syrië, was er hoop. Die verlegen oogarts uit Londen, die helemaal geen ambities had voor het presidentschap, die zou het vast beter en anders gaan doen dan zijn vader. En daar leek het aanvankelijk ook op, heel even. Maar 24 jaar later weten we beter. Syrië is een slagveld. En je vraagt je af, wat moet je ervan zeggen? Misschien herken je de neiging om al dat verschrikkelijke ook maar een beetje langs je heen te laten gaan. Want woorden schieten toch tekort. En wat kunnen jij en ik eraan doen? Inderdaad, woorden schieten ook tekort. Dat is ook al de overtuiging van Matthäus de evangelist als hij hoofdstuk 2 noteert. En daarom merk je dat hij de dingen heel sober en zonder commentaar vertelt eigenlijk. Nou, zonder commentaar, nee, niet helemaal. Er schiet hem nog wel een oude profetie te binnen. Uit Jeremia 31. Over de stem van Rachel. Over een klacht die te horen is. Rachel die huilt vanwege haar kinderen. Die er niet meer zijn. En daarom weigert ze zich te laten troosten. Zoiets was inderdaad ook gebeurd. Ongeveer op die plek, daar bij Bethlehem. Rachel, jongens en meiden, je weet dat was de lievelingsvrouw van Jacob. Die was daar gestorven meteen na de geboorte van haar jongste zoon Benjamin. Een eeuw later klonk er op ongeveer diezelfde plek weer geschreeuw en gehuil. Toen de verre nakomelingen van Rachel en van Benjamin op transport werden gezet richting Babel, de ballingschap in. En nu, zegt Matthäus, nu gebeurt er op diezelfde plek weer zoiets. Weer wordt er gehuild om kinderen. Het lijkt wel, wil hij zeggen, het lijkt wel alsof het nooit ophoudt. Maar of er één keer in de zoveel tijd weer zo'n schreeuw van Rachel over de velden klinkt. En dit keer misschien nog wel rauwer en schriller dan ooit. Maar ook na die verschrikkelijke gebeurtenis uit Matthäus 2 is het doorgegaan. De schreeuw van Rachel echoot nog steeds door tot op de dag van vandaag. En door, en door, en door. In de geschiedenis van het volk Israël. De kinderen van Rachel. Maar ook op andere plekken in de wereldgeschiedenis en in de geschiedenis van de kerk. De schreeuw van Rachel klinkt tot in al die uithoeken van de wereld. Waar kinderen kapot gaan aan de machtshonger van grote mensen. Die God in hun leven geen ruimte gunnen. En wat doet God dan? Dat is een vraag die misschien ondertussen al best wel een poosje op jouw lippen brandt. Als dit dan zijn wereld is. En als dit dan de werkelijkheid is waarin hij geboren werd. Waarin hij zichzelf neerlegde. Waar is hij dan in dit alles? Je zou als je Matthäus 2 leest natuurlijk cynisch kunnen denken. Hij ontspringt mooi de dans. Met Jozef en Maria vlucht hij naar Egypte. En zo ontkomt hij aan de woede van Herodes. En je denkt haast als vanzelf. Had die engel nou niet ook gewoon even bij die andere ouders langs kunnen gaan? En had dit hele drama niet gewoon voorkomen kunnen worden? En al die andere drama's die we sindsdien hebben zien langskomen. Gewoon, net als bij Jozef, even een engel. En dan op tijd uit de voeten. Dat had toch ook gekund? Dat zijn hele begrijpelijke vragen natuurlijk. Ik heb ze ook. Maar laten we met het antwoord op die vragen vandaag toch voorzichtig zijn. Net als Matthäus. Sober en niet te veel zeggen. Voor je het weet, praat je ook je mond voorbij. Alsof wij in de positie zijn om alles te overzien. En om God ter verantwoording te roepen in plaats van andersom. Op de vraag waarom het niet anders gegaan is, heb ik geen antwoord. Ik weet het werkelijk niet. Wat ik wel weet, is dat wij een God dienen en een God hebben leren kennen in het kerstfeest, waarvan je één ding niet kunt zeggen. En dat is dat hij zich gemakkelijk uit de voeten maakt. Ja, God laat zijn zoon hier aan het drama van Bethlehem ontkomen. Maar dat betekent bepaald niet dat hij de dans ontspringt. God heeft zijn zoon niet gespaard, schrijft Paulus in Romeinen 8. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Het kleine kind van Bethlehem, dat zijn zwervende vluchtelingenbestaan begint, nergens thuis is, nergens een plek heeft waar hij zijn hoofd kan neerleggen, dat is straks de man van smarten. Dat is straks het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat is straks ook de Heer van Pasen die dwars door de dood een nieuwe toekomst opent. En daarom, en ook alleen daarom kan Paulus in Romeinen 8 toch hoopvol eindigen. En kan hij zeggen dat wij in dit alles, dat betekent dus midden in alle ellende en moeilijke dingen, en niet met een grote boog daaromheen, dat wij in alle onbegrepen grote en kleine drama's, en midden in onze angst en onzekerheid, toch meer dan overwinnaars zijn. En dat niets, maar dan ook echt niets ons uiteindelijk kan scheiden van de liefde van Christus. Geloof, zei Luther ooit, is getrooste wanhoop. Laat je troosten vandaag. En ga met goede moed verder. Halleluja. Amen. Laten we ons vertrouwen in deze God uitspreken door in te stemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en plaatsen. We zeggen samen de woorden van het geloof en we zingen Psalm 50, vers 7 en 11. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar Hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten we samen God danken voor wat Hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, hier zijn we om in dankbaarheid ons het offer van U, het offer van ons leven te wijden. Want, zegt de psalm die we zongen, als wij dat doen, dan eren wij U. En dan laten we zien dat we daarmee uw wil hebben verstaan. En dan gebeurt er ook iets om ons heen. Dan banen we een weg waar langs uw heil kan gaan. Dat is niet niks. Dat is een grote belofte. En daarom danken we u, Heere God, voor deze dag en voor dit moment. Daarom danken we u voor de woorden van het evangelie. De woorden waarin zelfs op die donkere bladzij, zo kort na kerst, toch die heldere morgenster doorklinkt, doorstraalt. En ons een woord meegeeft waarmee we verder kunnen. U zult uw vrede openbaren. Ook op die plekken waar uw vrede nu ver te zoeken is. En waar machten en krachten aan het werk zijn die niets anders willen dan uw vrede deze wereld uithelpen. Vandaag bidden we u in het bijzonder voor die plekken. We bidden u voor die machthebbers, groot en klein, die ten diepste u als een bedreiging zien. Die voor niets anders gaan dan voor hun eigen macht en hun eigen comfort. Dat ze hun verzet staken, bidden we. Dat ze u aanbidden, Heer Jezus Christus, als de koning van deze wereld. En dat ze leren te leven uit de vrede die u brengt. En die ook gaan zoeken voor de mensen voor wie zij verantwoordelijk zijn. Wij bidden nu voor iedereen die lijdt. Die lijdt onder geweld als een reactie op uw aanwezigheid in onze wereld. De schreeuw van Rachel die nog altijd van mond tot mond gaat. De vervolgde kerk bidden we. Voor broeders en zusters die niet in de vrijheid het kerstfeest konden vieren. Ook in de afgelopen dagen niet. Heere God, houd ons vast. En houd hen vast. In de belofte van het evangelie dat er uiteindelijk niets is dat ons kan scheiden van de liefde die u hebt laten zien in Jezus Christus. En geef dat wij daardoor getroost ook de laatste week van dit jaar in mogen gaan. Wij bidden nu voor elkaar. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar waren of op afstand met deze plek verbonden. Zegen ons in alle opzichten. Als het goed met ons gaat en als we veel reden hebben om te danken. Als er veel reden zijn om zorgen te hebben. Als er verdriet is dat ons hart vult. Heere God, wijs ons uw weg door de kracht van uw geest. Wij bidden u voor diegenen die als groet van onze gemeente vandaag de bloemen ontvangen. Voor mevrouw Zwijnenburg op haar hoge leeftijd. We danken u dat ze haar verjaardag mocht vieren. Te midden van haar kinderen en kleinkinderen. We danken u dat ze op afstand met ons verbonden is. Zondag aan zondag, ook nu. Zegen haar op haar hoge leeftijd. En zegen ook alle andere ouderen in onze gemeente. Die eventjes een gezicht krijgen vanmorgen in mevrouw Zwijnenburg. We bidden nu voor diegenen die te maken hebben met zorg. Te maken hebben met ziekte. Niet kunnen doen wat ze graag willen doen. We bidden u voor Cora. Zegen haar. Wijs haar een weg. Samen met Hilbert en de kinderen. We bidden u in haar voor alle anderen in onze gemeente. Die zich beperkt weten, op wat voor manier dan ook. Graag beide hun vleugels zouden willen uitslaan. Maar voelen dat ze worden tegengehouden. Door hun lichaam of door hun geest. Heere God, troost hen. En troost ons allen. Voor Wilbert en Rima bidden we. Die weer terug konden naar Libanon. Nadat ze een aantal weken hier in Nederland waren. Niet omdat ze daar nu voor gekozen hadden, maar gedwongen door de omstandigheden. En hoewel het alles behalve rustig is in de regio, danken we u dat er voor hen de mogelijkheid was om terug te gaan. Danken we voor hun toewijding en hun verlangen ook om weer terug te willen. Zegen het werk dat zij daar doen in het onderwijs aan predikanten in opleiding, in het steunen van de kerk op die ingewikkelde plek. Heere God, troost hen door de kracht van uw evangelie. We danken u dat we ze de afgelopen weken een paar keer mochten ontmoeten hier in ons midden. We bidden u voor al onze Joodse stad- en landgenoten. die deze dagen het Chanukka-feest vieren. Ook vandaag, in deze stad. Het feest van het licht. Geef aan onze Joodse stads- en landgenoten licht. Licht in hun leven. Licht richting de toekomst. Het licht van Christus. Zo bidden en danken we. En zijn er altijd dingen die in ons hart leven die een ander voor ons niet zeggen kan. En die willen we in stilte aan u voorleggen. En hoor ons als wij samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Roberto ligt de collecte toe en daarna is het tijd voor ons slotlied, gezang 90, vers 1, 2 en 9.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor de wijkdiaconie en die is bestemd voor het ondersteunen van mensen in de wijk die financieel of materieel in de knel zijn gekomen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente en dat is een aanvulling op de actie Kerkbalans en die is bestemd voor de kosten van onze eigen wijkgemeente. De zendingscollecte is dit kwartaal voor stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast achter buitenlandse tralies, verspreid over zo'n 100 landen overal ter wereld. En met deze zorg voor gedetineerden wil Epafras invulling geven aan de bij onze opdracht om gevangenen te bezoeken. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerk-app of via de instructies die u vindt in de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Dan heb ik nog twee andere zaken. Allereerst komende zondag 5 januari is er een inzameling voor de voedselbank. We doen mee aan een inzamelingsactie van Kerk in Actie die loopt van 5 tot en met 12 januari. En u kunt uw producten weer inleveren bij de welkomstbalie. Daarover is ook een bericht geplaatst in de kerk-app gisteren. En daar staan ook suggesties in voor producten die u mee kunt nemen. En dan tot slot nog een kleine correctie op wat vanochtend werd gezegd in de mededelingen. Daarin werd gezegd, dus de kerkdienst op oudjaarsavond die start om 7 uur 's avonds. Dus er werd iets anders vermeld, maar om 7 uur dus.
richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.